Welkom bij de podcast De Vrijgedachte van de gelijknamige vrijdenkersvereniging. Filosoof Floris van den Berg en ik gaan in gesprek met Afshin Elian. Afshin, welkom.
Dank.
We gaan het hebben over de democratische rechtsstaat en het belang van het behoud daarvan. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier en klik op like en abonneer. Afshin, welkom.
Dank je.
Fijn dat je er bent. Leuk dat je er bent in deze prachtige zaal hier in de Bali in Amsterdam. En toen we naar binnen liepen, toen vertelde je mij, het is helemaal een bijzondere plek. Want nou, toevallig had ik deze bundel meegenomen, Verrijzenis van Woorden, ja. Uit 1997.
Klopt.
Jij zei, hier heb ik de boekpresentatie van deze bundel gehad.
Klopt, in 1979. Ik was al anderhalf jaar of zo bezig met het schrijven van gedichten in twee talen. Persisch en Nederlands. Het is niet echt één op één vertaling, maar meer hertaling. Ik had twee papieren, eentje aan de rechterkant, andere aan de linkerkant. Twee verschillende pennen, één voor van rechts naar links te schrijven, andere van links naar rechts. Mm-hmm. Omdat de pen gaat slijten, wordt kapot. Je kunt niet punt daarvan voor die twee richtingen gebruiken tegelijk. Okay. En dat was ook altijd een geintje dat ik maakte. Ja, integratie is heel makkelijk, maar kijk hoe mijn pen integreert. Ja, ja. Je moet apart ervoor hebben. En dan de woorden probeer ik iets van te maken, zoals ik in het Nederlands dacht of in het Persisch. Ja. Eigenlijk het was meer, ik was ook aan het einde van mijn studie, 96 was ik afgestudeerd, begon ik met mijn werk aan de Universiteit van Tilburg, destijds Katholieke Universiteit Tilburg. Het was een beetje biografische afronding. Mm-hmm. En dat wat boek werd en hier werd gepresenteerd, begint eigenlijk met een reeks van gedichten tegen de Islamitische revolutie.
Ja.
Eigenlijk werd opperlijk contra-revolutionair. En dat is een hele gevoelige zaak, maar waar nog heel veel mensen, die ja, nu minder, die vonden de revolutie fantastisch, maar is ontspoord. Mm-hmm. Maar eigenlijk, al sinds mijn 20ste, 21ste was ik helemaal nergens betrokken, dus daar had ik tijd te reflecteren. Die revolutie was een monster.
Ja. Ja.
Die revolutie was van meet af aan een monster. Dus ik nam een standpunt in dat eigenlijk heel ongebruikelijk was. Je moest uiteindelijk een beetje uitleggen. Ontspoord, waar een beetje ayatollahs, jammer. Hoe noem je dat? Gekaapt.
Oh ja. Oh ja.
Dat is rareste wat we later ook over islam zullen horen na 9-11. En dan wil ik dit aanbieden aan Salman Rushdie, de schrijver van Duivers Verzen. En over wie fatwa werd uitgesproken. Mm-hmm. En het mooie van dat boek was, zowel Nederlands en dan Persisch, beide in elkaar geschoven, uitgegeven.
Ja.
En toen heb ik contact opgenomen met Adriaan van Dies. Hij was destijds voorzitter van Rushdie-comité. Mm-hmm. In verschillende steden van Europa was opgericht. En dat was voor Nederland. Hij was erg onder indruk. Vond het echt een heel mooi initiatief. En ik had ook een brief gemaakt voor Rushdie. Dat in de Persische taal wordt niet alleen fatwas geschreven, maar ook gedichten. Mm-hmm. Je bent niet de eerste slachtoffer van die ayatollahs en islamisten, maar één daarvan, wat ook heel erg is. En Iraanse intellectuelen staan achter je enzovoort. En toen op een gegeven moment was Adriaan van die Serf, die zei, laten we een grote presentatie nemen in de Bali. Maar ben je niet bang voor? Zeg ja, nou, bang. Ja. Je bent altijd bezorgd dat je iets overkomt, maar je moet het toch doen. Want als iedereen gaat zeggen, ik ben bang, dan zegt niemand iets. Dus hier werd gehouden, echt volle zaal.
Ja.
En ik heb ook een van die lange gedichten voorgedragen. Het was echt heel bijzonder. Eigenlijk, ik kwam hier in deze zaal voor de eerste keer in openbaarheid. Ja. Ik was niet meer, eigenlijk sinds mijn 19e of zo. Eigenlijk kun je zeggen, sinds je 17e, 16e, toen je begon onderduiken, je was niet meer in openbaarheid. Je bent altijd, als je gaat lopen, neem je een rustigere gedeelte van de straat. Een beetje verdwijnen in het publiek.
Ja.
Niet openbaar zijn.
Ja. Prachtig.
Dit was echt openbaarheid. Dus hier letterlijk, hè, sta je in het hart van de stad en ja. Dan zeg je, ik ben er en ik denk aan de rest aan jullie.
Maar extra mooi is dat wij hier deze podcast nu met jou opnemen. We kwamen hier toevallig achter toen we zojuist naar binnen lopen. En toen zei ik, nou, misschien wil je een stukje voorlezen uit je eigen bundel.
Ik zou zeggen, een paar regels in het Nederlands en een paar regels in het Perzisch, als jullie
zeker
goed vinden. Het eerste gedicht, dat uit drie zeg maar, onderdelen bestaat, Lawine der Revolutie. Nou, het woord lawine in het Perzisch betekent Bahman. Maar tegelijkertijd, Bahman betekent in het Perzisch 11e maand van Iraanse jaartelling, zoals februari.
Ja.
November. November. Dus 11e maand van Iraanse jaartelling. En op 22e Bahman, dus op 22e van 11e maand van Iraanse jaartelling, Iraanse revolutie, zeg maar, als gewone revolutie verklaard. Op vlag van Iran zie je, zeg maar, geometrisch is getekend, 22 keer Allahu Akbar. Voor die 22e Bahman. Daarom heet het Lawine der Revolutie. De mens, opgewekt, opgevoed in het windsel van de nacht. Een zanger in de wimpers van de dageraad. Een vluchtige schaduw, een bloem. Aan het opbloeien, aan het gaan, aan het gesnoeid worden. De waterlopen van mensen, klein verstandige mensen. Deze onstuimige rivieren in de aders van Leviathan-oceaan. Brengen ze in beweging het stenen hart van molen. De ontzagwekkende Bahman, lawine. Mannen en vrouwen van Lawine, Bahman, de revolutie, dapperen met eenvoudige reden in de voorbijtrekkende ijzige dagen. Deze dichten, zingen, lied in kreet, gedicht in leuze en reden in theologische elegie. Waar zijn de goden? Op welke ster gratio's gaan de goden? Op welke kruis zijn de goden de passie aan het kussen? Het morgenrood. Soms, toen, een moment, toen, de grote tijd der goden. Etje homo, etje poeta. Jammer voor zoveel roos, voor zoveel schoonheid. Dat in Bahman, in plaats van Farwardin, dat in de vergieten velden, in plaats van weiden, jammer voor deze rozen. Onopgebloeid, bloedig, rood, rood vlag geworden. خواب و خیال بود و هزار شور خواب تلخ چای جوشیده در خروش انقلاب خیالی مردمان می نوشیدند لبریز از آرزو رویاها را از کوزه انقلاب لویاتان انقلاب خلق یکی شده خلق شده کابوس خوابی شتابان از هر گلوله‌ای طولانی تر از هر مرگی لویاتان دیالکتیک هر انقلاب دگر دگر نفی نفی ساعت ساعت دگردیسی بود رود مردم تاوان دگردیسی بود گفتن تنها صدا صداست که میماند در عصر هجرت نیست حتی صدا را جایی تنها راهه است که میماند راهه نان و زمین راهه دریا و خاطرات راهه مرگ و سفر آه ما باشندگان شدگان جهان راهه ها زنده ایم در خاک مرتوبه مردگان، رفتگان و آمدن را انتظار میکشیم هنوز در راه ها.
Nou, nu dan een echt welkom afzien. Ja, ik heb je al welkom geheten, maar dit kwam nog heel mooi tussendoor. Fijn dat dit kent. Wij tutoyeren elkaar, want jullie kennen elkaar ook al best wel lang, begreep ik.
Zeker. Floris is een van de zeer wijze en waardige collega's van mij. Ja. Universiteit Utrecht, zeker.
Ja.
Ook filosoof. Ja.
En wij kennen elkaar al sinds dat ik een kind was, zou ik zelfs willen zeggen.
Klopt. Jij voetbalde met mijn zoon.
Laten we het nu maar niet gaan hebben over mijn kansen om in Oranje te hebben gespeeld. Daar zijn sommige mensen het meer mee eens en andere mensen iets minder. Maar en dat is ook een klein bruggetje. We gaan het dus hebben over de democratie en het behoud ervan. Maar jij bent gevlucht voor iets wat eigenlijk helemaal niks met democratie te maken had. Maar jij hebt ook anders gekend. Voor de revolutie. In wat voor Iran groeide je op?
Nou ja, ik groeide op in Iran ten tijde van Shah tot 1979. Dus ik was iets van 13 jaar dat de Iraanse revolutie heeft plaatsgevonden. Dus in die 13 jaar daarvoor, wat ik zag, ja, jullie zien tegenwoordig misschien ook in sociale media beelden van vrolijke meisjes, vrouwen, mannen, jongens in Iran. Allemaal hebben betrekking precies voor 22e Bahman, oftewel 12 februari 1979.
Ja.
En daar komt radicale verandering. Wat het was, ja, als kind, wat ik herinner, ja, iedereen kon zichzelf zijn. Ik bedoel, in mijn familie waren ook, liepen allerlei mensen rond. Grote deel whisky drinkende, vloekende figuren. Maar ook een paar religieuze mensen.
Ja.
Maar het was... ik heb een uitdrukking geleerd in dit land, in Nederland, dat het echt heel erg mooi is. Gras van de buren is niet groener. kijk, dat gedichtje van mij begint ook met mensen die dronken waren. Mm-hmm. En in slaap waren. Die zochten eigenlijk een gras dat groener is dan hun eigen gras. En die vonden ze uiteindelijk helaas in een revolutionaire stemming. Is overigens de grootste, laatste revolutie van de 20e eeuw. Mm-hmm. Iraanse revolutie, in de klassieke zin.
Ja.
Er wordt bijvoorbeeld de val van de Sovjet-Unie ook als een revolutie gezien. Maar dat is geen revolutie. Dat was gewoon een vreedzame transitie geweest. Mm-hmm. Misschien metaforisch kun je een revolutie noemen, maar niet daadwerkelijk in de politieke zin. In de politieke zin, de Iraanse revolutie is niet alleen de laatste revolutie van de 20e eeuw. Maar eigenlijk, als je het neemt als uitgangspunt Franse revolutie, mm-hmm, kun je zeggen, dit is de laatste revolutie die voortzetting is van die revolutionaire sfeer van genadeloos regime veranderen.
Ja.
Echt genadeloos. Ja. Zoals bijvoorbeeld wat in Rusland gebeurde in 1917.
Ja.
En dat eerste deel van je jeugd dan onder de Shah, hoe heb je dat ervaren?
Nou ja, het was heel mooi. Ik had gelukkig leven en niets bijzonders ervaren dat het zo een trauma opgeleverd hebben of iets dergelijks. Was.
Dat is ook wel goed wat je net benoemd, hè? Want je ziet inderdaad wel op social media vaak die beelden langskomen van en dan er is ook bloot. En je zou, als je niet zou weten over welk land het gaat, zou je denken het is in Amerika of zo, of in Europa ergens.
Zeker, je kunt denken aan Italië, Griekenland, Frankrijk of Amerika.
Ja.
Nee. Het is heel mooi. Er zijn 2-3 foto's, zwart-wit foto's, waarin mijn zussen er staan.
Ja.
Als je hen ziet, en dan denk je, Amerika, met bloemetjesjurk en zo. Je gaat geen seconde denken, Islamische Republiek Iran. Dan denk je, schijt toch uit. Die mensen hebben allemaal hoofddoeken, weet ik veel. Zwaar onder hijab, kledingvoorschriften voor vrouwen. En diezelfde mensen, en dat is het angstaanjagende daarvan. Mm-hmm. 40 jaar later een revolutie, of 30 jaar later een revolutie, in een statisch en religieus regime hem te veranderen, mm-hmm, angst aan te jagen. Eerst gedwongen, allemaal hoofddoek, hijab en zo. En dan langzamerhand gaan ze het internaliseren. Dus op een bepaalde wijze mensen worden religieus.
Mm. Ja.
Wees bang voor de dag dat een staat wil zijn eigen volk produceren.
Ja, ja.
Dat kunnen ze heel goed. Ja. Vooral gelovige mensen. En ik bedoel niet alleen geloof in een echte religie. Het kan ook een ideologie zijn dat als geloof wordt gepresenteerd. En ze veranderen de ziel van mensen, opvattingen van mensen. Al dan niet met geweld, met bijgeloof, met dreigingen hier of in de hiernamaals. En dat leidt tot grote wijziging van gedrag van mensen.
Ja.
En het interessante is dat deel dat die niet wilde was heel snel weg van Iran.
Mm-hmm.
En laatste vrouwendemonstratie betrof volgens mij begin maart 1979, dus een paar weken nadat de Iraanse revolutie was voltooid verklaard, zeg maar. En het waren duizenden vrouwen, verpleegkundigen en zo, gingen demonstreren. Het was heel erg interessant dat nu met kennis die ik heb van wat de wereld is, bestudeer ik, zie ik dat links van Iran van toen, vooral is niet te schrikken, allemaal opgeleid door Michel Foucault, Jean-Paul Sartre en Universiteit van Amsterdam. Dat soort types die nog steeds zijn overigens. Nog steeds heeft de onzin ook verkopen aan mensen. Opgeleid hier, die links komt terug. En die prevaleerde in acht nemen van regels van Khomeini, Iranse leider, dus die grote Ayatollah en islamisten. En die bestempelde die vrouw als hoeren. Mm-hmm. Aanhanger van kapitalisme en imperialisme. Wij zijn nu in Amsterdam. Wat ik je vertel, imperialisme en kapitalisme, allemaal aan UvA kun je horen. Hele dag. Mm-hmm. Dus zodra jij gaat het hebben over gelijkwaardigheid van man en vrouw, zeg je, ja, dat zijn allemaal CIA-verhalen. Het kunnen best anders zijn. Een echte gelijkwaardigheid, dan komt het woke-verhaal, is iets anders. Eigenlijk, dat bestond al toen.
Ja.
En ik heb een van die vrouwen mogen ontmoeten ooit in mijn leven.
Ja.
Die demonstratie had deelgenomen. Dus de laatste demonstratie van vrouwen. Echt een grote demonstratie tegen hoofddoek. Invoeren van hoofddoek. Dat was het eigenlijk.
Ja.
Invoeren van, zij willen geen hijab, geen hoofddoek.
Ja.
Die had ik uit het begin van die Woman Life Freedom beweging. Dus die protesten van vrouwen, maar ook uiteindelijk van jongeren, van iedereen in Iran in 2022. Toen heel veel dissidenten bijeenkwamen in Brussel. Ik was ook uitgenodigd. En op een gegeven moment, die mevrouw was daar. En we hadden na twee dagen een verklaring opgetekend over mensenrechten, secularisme, respect voor andere denkenden, respect voor individuele opvattingen van mensen. Al dat soort dingen wat wij hier evident vinden. En zij heeft het, dan hebben wij collectief besloten dat zij moet het voordragen.
Ja.
Zij moest het voordragen. Ja. Dus ja, hoe was het leven? Ik denk dat heel je leven, wanneer je leven in een staat verandert, je merkt het pas veel later hoe fundamenteel is die verandering.
Want kan je iets geven wat het bij jou teweegbracht na 79 voor jou als 13, 14-jarige jongen?
Ja, kijk. In 1979, tijdens de Iranse revolutie, scholen waren dicht. Alle scholen waren dicht. Van middelbare scholen, basisscholen, kon niet meer. Het was constant demonstratie.
Misschien goed voor de kijker en luisteraar, over hoe lang tijdsbestek hebben we het dan?
Kijk, Iranse revolutie, ja, dat is ook een probleem altijd met die jaartelling. Want Iranse nieuwjaar begint 21 maart. Dus een christelijke jaartelling en een Europese jaartelling altijd twee delen van Iranse jaartelling met zich meedraagt. Ja, dus niet één deel. Ja, nou, als je het helemaal neemt, het begin 1978, 9 maanden heeft geduurd ongeveer. En eindigt 1979. 1979, even kijken, februari. Nee, 1978, januari. Oud en nieuw was president Carter in Iran. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Amerika, president een keer oud en nieuw niet in Witte Huis had doorgebracht. Of in Amerika. Met zijn vrouw was in Teheran. Het paleis van Shah.
Ja.
Was een gewone staatsbanket, diner, journalisten waren ook. En daar zegt Carter, Iran is een eiland van stabiliteit. Dat is 1 januari 1978. Kinderen gaan dansen. Dus kinderen van Shah, van koning en kinderen van Carter. En zij gaan, dus die vier volwassenen op de balkonnen staan, een sigaretje roken, met elkaar praten, hè, wat voor ontwikkelingen, mooie dingen kan nog in de wereld gebeuren en dat soort zaken. Daarna gebeurt het wat iedereen weet, namelijk die revolutie plaatsvindt.
Misschien goed om die tussendoor dan te vragen, want we hebben dan begin 98.
Ja.
En dan hebben we dus inderdaad een heel kort tijdsbestek tot de wereld
78.
78, ja, zeg wat anders, mea culpa. Maar dan hebben we een heel kort tijdsbestek waarin de wereld aanzienlijk verandert. Ze waren er tekenen. En zo ja, vanaf welk moment?
Kijk, een revolutie vindt nooit vanzelf plaats. Er zijn natuurlijk tekenen. Kijk, Iran was gemoderniseerd, maar politieke bestel was niet gemoderniseerd. Dat was een probleem. Bovendien, Iran lag op een hele gevoelige plek op aarde. Mm-hmm. Namelijk aan de grens met de Sovjet-Unie.
Ja.
En aan de grens aan het zuidenkant met Persische Golf en alle oliebronnen van de wereld op dat moment. Althans, belangrijkste olievelden mm-hmm. van de wereld. Dat maakte dat Iran zowel interessant was in de Koude Oorlog van de Sovjet-Unie als voor Amerika.
Ja.
Beleid van Verenigde Staten was in de jaren 70 in de derde wereldlanden. Wij moeten een Cubaanse revolutie voorkomen. Dus overal als het niet kan, als het niet anders kan, komt een Pinochet aan de macht.
Ja. Mm-hmm.
Dat hebben ze ook daadwerkelijk gedaan in Latijns-Amerika en zo. Goed, of het nodig was of niet, dat is een historische vraag. Is niet meer relevant voor vandaag de dag. Dus waren wel tekenen al. En allerbelangrijkste, ik heb ook met zoon van de Shah, kroonprins Reza Pahlavi, een keer gesproken hierover. Links werd aangepakt. Oké, ze waren niet erg misschien verstandig. Allemaal waar, hier in het Westen opgeleid. Sommigen ook in Iran aan de universiteiten met dezelfde opvattingen. Maar dat is niet van belang. Van belang is dat zij werden veel te hard aangepakt.
Mm-hmm.
Sommigen van hen grepen naar geweld ook. Dat was ook een probleem. Het was de tijd van RAF. Het was de tijd van revolutionaire elan. En Ayatollahs eigenlijk werden constant onderschat door Shah.
Ja.
Dat is misschien mijn waarschuwing ook aan onze staat.
Ja.
Die werden constant onderschat door het regime. Dus Shah dacht, ja, weet je, een beetje geld geven aan hen. En was ook, inlichtingendienst van Iran ten tijde van Shah had per jaar iets van een begroting van, weet je, 100 miljoen of 200 miljoen om geld te strooien in de moskeeën voor de grote Ayatollahs.
Mm-hmm.
Een paar Ayatollahs waren ter dood veroordeeld, maar de meeste kwamen ze na een tijdje vrij. Dus gedeelte van de gevangenis, waar politiek gevangenen waren, waar die Ayatollahs waren, was een vrij rustige plekje. Kun je gewoon goed doorbrengen je tijd. Gedeelte dat die linkse jongens werden aangehouden, was een vrij gewelddadig gedeelte in de gevangenis. Dus wat je krijgt is, zeer onbewust, ja. Grootste vijand van Iran, van Midden-Oosten, van hemzelf, eigenlijk ruimte gaf. Niet uit de overtuiging of zo, maar uit een soort overtuiging. Ik kan dit aan.
Mm-hmm.
En Floris, misschien is het heel interessant om te weten, en Bart, dat ook in Amerika, binnen Republikeinen en democraten werd vaak gedacht, grootste vijand van ons zijn die seculiere types. Of we nou links zijn, rechts zijn, wat ze zijn. Ja, religieus types. Ja, katholieke kerken staat ook achter ons tegen de Sovjet-Unie. Mm-hmm. Zelfs baas van CIA. Ga ik een paar jaar verder, Afghanistan, in de jaren 80. Had gezegd ten tijde van Reagan, politieke islam lijkt op opoestij. Allebei zijn oké. Is niks aan de hand met hen. Op deze manier werd gedacht, en letterlijk noemt hij niet islam, maar politieke islam. Dat wil zeggen dat hij bewust is van het feit dat die islam die hij ziet, is geen individuele religie, maar een politieke juridische verschijning. Ja. Dus dit was de sfeer. En Ayatollahs hadden overal een moskee. En dat is heel veel. Ze hadden, weliswaar waren moskeeën niet vol, maar ze hadden dus een communicatiemiddelen in heel land, alle dorpen. Maar liberalen hadden heel weinig mogelijkheden om te communiceren.
Ja. En wat maakte dat jij je ging afzetten tegen het regime? Ik bedoel, jij was natuurlijk als jongetje. Hoe kwam jij daar in opstand tegen?
Ik kwam tegen niemand in opstand, maar het was heel eenvoudig, Floris. Jij zou ook precies zelf hebben gedaan.
Ja.
Scholen waren dicht.
Ja.
Je bent 13 jaar oud. Je moet ook op straat zijn. En je moet je tijd doorbrengen. En dan, even visueel, soms was het letterlijk, aan twee kanten van de straat stonden twee groepen van mensen. De ene bestond uit hele lelijke figuren. En vrouwen waren ook niet, meisjes waren ook niet leuk. Allemaal hoofddoek en weet weer nog een mantel aan. En ze keken ook heel erg lelijk naar je. De andere kant stonden hele leuke jongens en mooie meisjes. Geen hoofddoek. Gelet op thuis waar ik vandaan kom, dan dacht ik, dit is leuker, ja. Daar moet je niet zijn.
Jij denkt, ik moet naar die whisky drinken toe.
Ja. Uit die groep kwam Hezbollah later,
ja.
En Mujahedin Khalq. en andere marxistische islamitische groep en alles wat het kwaad is. Al deze arme mensen, mooie mensen, kwamen allerlei linkse groepen voort. En van die linkse groepen zijn ze allemaal gedood overigens. Niemand van hen heeft het overleefd en heel veel atheïsten en zo. Dus op deze manier, je rolt in als een 13-jarige kind. Dus als je zegt in opstand, dat is een zwaar woord. Ik heb geen idee hoe
waar tegen. En op een gegeven moment moest je vluchten of hoe is het?
Ja, maar dat is dan later. Kijk. Je wordt 14, je wordt 15, revolutie is al voltooid, regime is gevestigd.
Hoe was je, kon je nog wel naar school? Op een gegeven moment gingen de scholen weer open. Hoe was dat?
De scholen gingen open, zeker. En je wordt vaak ook in elkaar getimmerd, omdat die lelijkaard aan de andere kant van de stoep, die werden steeds machtiger en die hadden overal macht in handen. Dat was heel erg interessant. Bij drie verdiepingen van een school, dat is een mooie vraag die is, toen werd geopend. De hoogste verdieping was van die Hezbollah-typetjes. Mm. En die hadden één afbeelding naast de afbeeldingen van Khomeini, Iranse leider en zo. Eén filosoof die ze heel belangrijk vonden, Al-Ghazali. Mm. En die Al-Ghazali is dezelfde filosoof die al in de inleiding van een van de beroemdste boeken van hem schrijft hij. Ja, welke verstandige moslim gaat nou Plato en Aristoteles lezen? Die zijn allemaal kaffer en zo. Ja, die vonden ze belangrijk. Nog steeds ook vinden ze allemaal belangrijk. En dan heb je andere verdiepingen van allerlei, Sartre tot Che Guevara's afbeelding tot, weet ik wel, Karl Marx en zo. Je moet ook niet vergeten, die generatie van mij, dus de kinderen. We hebben het over kinderen, echt. Over, ik bedoel niet geestelijk, maar ook lichamelijk kinderen. Die mensen, het hoogste wat ze hadden gezien, misschien was een dorpje nabij een dorp of een stadje nabij een stad. Dus al die afbeeldingen, al die namen en titels waren een soort vage abstractie. Maar voordat je begint na te denken, Floris, je wordt in elkaar getimmerd door Hezbollah. Zeg maar Shiïtische salafisten. En voordat je gaat nadenken, dan zie je dat een partij wordt verboden. Want in alle families heb je al die clubjes van links, andere groepen, liberalen, wordt verboden. En dan voordat je weet, is een familielid van je geëxecuteerd. Het gaat zo snel dat het op een gegeven moment één ding voor je overblijft. Hoe kan ik overleven? Ik moet onderduiken.
Maar over dat in elkaar slaan, je hebt natuurlijk de machthebbers zelf. En dan heb je blijkbaar volgers in de samenleving die meegaan daarmee.
Pressiegroepen.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, daar heb je jullie ook meegemaakt. Alleen jullie herkennen het niet. Ik wel. Al die pro-Palestina demonstranten. Die gebouwen bezetten. Die zeggen tegen wetenschappers, ja, jij moet dit niet doen. Jij moet dat niet doen. Wij willen universiteit dat niet doen. Dit hebben wij meegemaakt. Pressiegroepen. Die hebben onze collega's van jou en mij en van Bart in Tunesië meegemaakt na die, zeg maar, Arabische lente. Pressiegroepen, die gaan naar Bellende Kunstacademie van de universiteit. We willen niet dat jullie dit maken. Dit is in de strijd met de wil van Allah. Altijd pressiegroepen. Ga je kijken naar Nazi-Duitsland. Die SA-groepjes. Dat waren pressiegroepjes. Pressiegroepjes, wat in die tijd heette ze Hezbollah, wat later werd de naam van Zuid-Libanese terreurbeweging en vele andere groepen, die waren niet met tienduizenden, maar ze mochten van de net opgerichte staat geweld gebruiken.
Ze zijn ook semi-autonoom.
En ze werden gesteund, ze kregen wapens, ze hadden jeep. En ze kwamen en die riepen altijd leuzen, er is één partij van Allah, er is één leider, Imam Khomeini. En die gingen eerst slaan, daarna alles vernielen. En heel soms kwamen ook mensen om het leven. Bijvoorbeeld die van groep die later zich keert tegen hen. Mujahideen, die echt gewelddadig gaat zich keren tegen Ayatollahs. Heel veel van die mensen werden gedood. Als scholier, als kind, had ik heel veel vrienden die van die aanhanger van die groep waren. Maar ook kinderen, hoor. Niet dat ze precies snapten wat die groep wil of niet wil. Want de keuze bij een revolutie, bij een polarisatie die een revolutie teweeg brengt voor jeugd en kinderen, is niet een ideologische keuze. Het is een keuze die je toevallig maakt, nogmaals, omdat je een paar dingen mooier vindt, ga je aan de andere kant lopen. En dan ben je gedoemd. Daar moet je blijven lopen.
Ja. En in hoeverre werd jij daardoor activistisch? Of ging je verzetten tegen dat regime?
Dat is na de revolutie zeker. Je, in toenemende mate mm-hmm. word je activistisch. Ten eerste voor jezelf behoud.
Ja, precies.
Het is weer dood. Mm-hmm. En ten tweede ook nog een familiedrama. Mijn neef Farmers werd geëxecuteerd. Mm-hmm. In een massagraf ergens in Bossen, voor zover wij weten, begraven. Een rechtbank die totaliteit 10 of 15 minuten heeft geduurd. Hij heeft gespuugd op die Ayatollah die rechter en officier van justitie was tegelijk. Advocaten waren het niet. Dat noemden ze Allahs gerechtigheid. Sindsdien spuug ik op Allah en zijn gerechtigheid. Die horen niet op deze aarde te zijn. Misschien ergens anders, maar niet in deze wereld. Mijn generatie spuugt op al dat soort dingen.
Mm-hmm. Wat gebeurde er toen je dit hoorde?
Ik had het in de krant gelezen. Zijn zus belt mij en zegt, ga maar krant kopen, pagina, Keihan. Al die kranten waren ook onteigend. De overheid draaide die kranten. Pagina weet ik wel, 8 of 9. Het was pagina, in die tijd hadden we kranten en pagina met de titel gebeurtenissen. En dan denk je, wat gebeurt? Nou, hagel, storm of weet ik wel, een koe is ontvlucht. of een auto-ongeluk ergens. Al dat soort misère. Maar in die pagina stond dan iets anders ook, namelijk revolutionaire islamitische rechtbanken plaatsen hun verklaringen. Er stond een verklaring, 8 contra-revolutionairen zijn geëxecuteerd, namen. En ja, het duurde volgens mij 4, 5 dagen later dat degene die mij belde, namelijk zijn zus, werd ook met de tragedie geconfronteerd. Haar man werd ook geëxecuteerd. Oh. En dus dat is de omstandigheid waarin je constant verkeert, ook, mm-hmm. ook in je omgeving. Oké, ik was niet een aanhanger van Mujahideen. Maar ik had even klasgenootjes die allemaal aanhangen waren. En je hoort dat een oudere broer zijn gedood of geëxecuteerd of andere. Dit is de sfeer.
Maar wat doet dat dan? Want je bent nog een kind.
Ja, maar je wordt heel snel...
Je bent heel snel volwassen.
In ieder geval opzicht volwassen. Ik ben nooit volwassen geworden, nu ook niet. Ik ben altijd die 14-jarige die wacht dat zijn vader thuis komt en gaan ze samen lunchen. Oh, ja. En de zonen schijnen. Dat is mijn absolute leeftijd. Nee, in één opzicht alleen word je volwassen. Je doet volwassenen na in de zin, oké, we gaan onderduiken. Oké, we gaan dit doen. Oké, we gaan dat doen. Het zijn niet de dingen die, als je achteraf bedenkt, dan denk je, joh, kind, het is heel gevaarlijk, blijf voor thuis. Mm-hmm. Ik bedoel, stel je voor dat jij en ik worden nu mee geconfronteerd. We vinden het hartstikke gestoord, joh, blijf thuis. Mm-hmm. Ik koop een ticket voor je, ga naar België een tijdje daar wonen. Maar mijn vader was ook overleden, dus ik had geen vader. Ik was... straatkind geworden, letterlijk. Die intellectuelen die allemaal 10 jaar, 15 jaar ouder waren dan ik, die allemaal waren een beetje vader en oompje van mij geworden. Die zeiden ze, we gaan die kant, we gaan dit doen. Ja, zo ging het. En op een gegeven moment kom je, er is geen tijd meer na te denken. Er is één ding. Ik moet niet opgepakt worden. Niet omdat je niet wil doodgaan of zoiets. Nee, het is grootste middenvinger naar die Ayatollah als ze mij niet oppakken.
Ja, ja.
Wie ze niet kunnen oppakken, hele apparaat moet zoeken. Ja. En ze waren doodsbang voor de kinderen van mijn leeftijd in die tijd. Mm-hmm. Maar ze wisten niet. Hè. Ik bedoel, ene was links, maar werd heel erg boos. Kon hij mujahed worden van die mujahedin. En kon hij hen doodschieten bijvoorbeeld. Ja. Ze waren doodsbang.
En dat voor activisme, dat moest gewoon de kop ingedrukt worden.
Ja, ja, ja.
Dat was de conclusie daar. Waarom moest je uiteindelijk vluchten en hoe heb je dat gedaan?
Ja, dit is een hele lang verhaal, maar uiteindelijk moet je vluchten. Er is geen andere keuze. Tenzij we samenwerken met het regime, dat kan. Dan kun je overleven altijd, als je samenwerkt.
Maar dat had je te veel voor...
Nee, dat kon ik echt niet. Dat was voor mij onaanvaardbaar. Nee, dat was volledig onaanvaardbaar. Ik had die tuigen gezien die dat regime leidde tijdens de revolutie. Die waren echt geen slimme mensen. Die waren ook geen moreel verantwoorde figuren. Die waren echt tuig van de richel. Die alleen maar één ding weten. God heeft gezegd dit, Allah heeft gezegd dat, vrouw moet dat. Het stond totale licht van redelijkheid bestond nooit bij hen aan. Laat staan dat hij uit zou gaan.
Nee, maar ook bedoel, ook naar aanleiding van het vermoorden van je neef en vrienden, dan ga je het niet meer doen.
Je komt in een emotioneel, morele fase van je leven, die gaat je vormen. Mm-hmm. Je hoeft helemaal geen inspanning te plegen. Of jij gaat nu voor je leven, dus je moet samenwerken met die mensen. Kun je ook heel gelukkig worden. Ik zou nu vandaag misschien aan de andere kant van tafel ergens in Teheran hebben gezeten. Ja. Even van die kinderen die het overleefd hebben. Zijn bij de revolutionaire garde in Iran of ministeries of ministers. Zijn allemaal hele belangrijke mensen zijn daar geworden. Ja. Je hoeft niet per se dood te gaan als je samenwerkt met hen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment onderduiken. Ja, ja, dan vluchten. Dan eerst naar Pakistan. Met behulp van allerlei van die types aan de grens die helpen. Pakistan kon je ook niet blijven. Omdat Pakistan had een geheime afspraak met Iran. Om vooral de jongeren allemaal terug te sturen. Uitleveren. Omdat Iran wilde niet dat zij zouden overleven. Iran wist dat die jongeren die het overleven zullen hen nooit loslaten. Dus het was wel heel gewelddadig op dat moment. Soms razzia's heb je bijvoorbeeld opgegeven en op een avond komen hotels binnen. Een keer werden we ook gewaarschuwd. We hadden natuurlijk, omdat wij dan weer contact hadden met studentenorganisaties van Iranse afkomst in Pakistan en India. En die hadden allemaal vriendschappen met Bhutto's partij op dat moment, die ook ondergronds was.
Nou ja.
Vanwege die generaal Ziaul-Haq, die een hartstikke fundamentalist was. Dus die Bhutto's mensen hielpen ons. Die hadden alleen maar contact met seculiere jongeren. En die probeerden vooral de jongerenorganisatie van Bhutto hielpen ons. En die ja, wij helpen jullie, ga naar Afghanistan. Dat is iets veiliger dan hier.
Ja.
Nou ja, zo kom je daar. Ik bedoel, overigens, die uitdrukking blijf in je eigen regio heb ik echt geprobeerd.
Je hebt je best gedaan.
Ja, nog één ding. Die mensen dus, want dat valt me op dat je zei, heel veel mensen die niet gevlucht zijn of die daar gebleven zijn, die dus nu in het regime zitten.
Ja.
Ja, maar die hebben dan in Syrië onder duivel verkocht. Zijn ze er ook in gaan geloven? Of hoe is dat?
Nee, ze geloven nergens in. Ze hebben hun ziel voor duivel verkocht. En het mooie is, tragische misschien is voor hen, niet voor jou en mij, van religieuze regimes die uiteindelijk hun elan heel snel gaan verliezen. Kijk, Shiiten, 12 keer per jaar, dus 12 verschillende dagen, gaan ze blij zijn dat die imams zijn geboren, die 12 imam. En 12 keer per jaar zijn ze heel erg verdrietig dat of ze imam dood zijn of er eentje is verdwenen. Dit theater op een gegeven moment verschijnt als een lachwekkende iets. Hoe kan zoiets? Tenminste, christendom één keer viert dat hij Jezus is geboren, en een andere keer dat hij dood is en herrezen, klaar.
Ja.
Maar voor het hele jaar door ben je bezig met het verhaal. Dat op een gegeven moment gaat iedereen irriteren of aan het denken zetten. Wat is dan van waar en wat is niet waar? Dus je krijgt niet echt diepgelovigen, je krijgt opportunisten. En dan zie je ook dat het regime verzwakt wordt. Informatie van het regime naar buiten gaat.
Ja.
En alleen pure geweld, ook tegen hun eigen systeem, kan hen in de stand houden. Dus tegen mensen die niet voldoende zich inspannen voor het behoud van het regime.
Nou ben jij, want ik zat dat even te berekenen, je bent dus zo'n 40 jaar, toch? Ben je daar weg nu? 90, 01, 20 jaar.
Zeker.
Toen je besloot, ik ga weg, ik ga in eerste instantie richting Pakistan. Wat was je gedachte? Dacht jij, ik ga bepaalde familieleden, mijn moeder, mijn zussen, die ga ik wel weer zien op korte termijn? Of wist jij, dit gaat heel lang duren?
Bart, met alle liefde voor jou, dit zijn kinderlijke vragen. Mm-hmm. Nee, je was al lang afscheid genomen van de hele familie.
Mm-hmm. Want ik heb het ook wel eens anders gehoord, inderdaad. Mensen die toch dachten van, hopelijk...
Ja, nee. Mensen, als ik wist, ik wist 100%.
Ja.
En ik had van mensen die 40, 50 jaar ouder waren dan ik en heel veel gevangenis in verschillende regimes van Iran hebben meegemaakt, één advies gekregen.
Ja.
Briljant advies. Jij bent 16, 17, wie je onderduikt, je bent nog geen 18, wie je onderduikt, dat bepaalt je leven. Dan moet je je familie vergeten.
Mm-hmm.
En je moet hen mededelen dat je dat doet. Als je bezorgd bent op hen, ga niet dit doen. Want dan... Elke keer gaan ze iemand arresteren, dan heb je een probleem. Dus ik heb inderdaad mijn moeder voor de laatste keer gezien. Voordat ik ging onderduiken, was de laatste keer dat ik mijn moeder had gezien. Had ik tegen haar ook gezegd, nou ja, is klaar. Moet je even weten wat je doet, wat je niet doet. En wij zien elkaar waarschijnlijk niet.
Mm-hmm.
En als zij vragen waar ik ben, mag je alle adressen die jij kent geven. Ik ga daar niet naartoe.
Ja.
En dan is het klaar. Ze is inderdaad ook voor 48 uur of zo gearresteerd. Mijn moeder zegt tegen de inlichtingofficier: ja, mijn zoon zei alle adressen aan jullie geven. Overigens, als jullie hem opgepakt hebben, hebben we gewoon een appeltje te schillen met hem. Nou, dan was het voor hen helder dat die adressen allemaal waardeloos zijn.
Ja.
Ja, je wordt natuurlijk door die oudere figuren een beetje getraind. Krijg je adviezen, tips. En onderweg, als je onderduikt, kom je zoveel ondergedoken mensen van verschillende clubjes tegen. Ja. Hoor je tips, adviezen krijg je. Dus je leert het heel. En wij zijn uiteindelijk een dier, ook als sociale wezens zijn we een dier. Dus je probeert in instinct dwingen je na te denken en tactieken te ontwikkelen. Hoe kan ik toch maar redden? Wat voor zaken nooit moet ik doen? Of wat voor fouten nooit moet ik maken? Nee, ik heb dus klaar. En dat was buitengewoon moeilijk, maar tegelijkertijd makkelijk. Makkelijk in de zin, ik had nooit zorgen wat er gebeurt, niet gebeurt. Mm-hmm. Ik heb gezegd, ik heb niks mee te maken. Mm-hmm. Moeilijk, omdat je constant moet, maar dat weet je op dat moment niet, maar hoe je verder loopt in je leven, constant moet je in herinneringen leven.
Ja.
Herinnering van dingen die niet meer bestaan. Die of dood zijn, of dreigen dood te gaan. En aan die grens, toen begon ik te huilen. Dus maanlicht was. Wij wisten dat wij, nu wordt tegen ons gezegd, nou ja, als we een paar kilometer gaan, dan zijn we grens over. Ik huilde, pakte de aarde en ik zei tegen de aarde: ik kom terug om mijn doden te begraven. Ik zeg het nog eens steeds. Mm-hmm. Ik ga niet terug om president of weet ik veel, of onderkoning worden of weet ik, minister. Dat wil ik allemaal niet. Mijn land is Nederland en hier ben ik burger van. Maar ik moet gaan om Farmaars te herbegraven bij zijn vader. Mm-hmm. Ik moet gaan om voor de laatste keer echt lachen, een schatterig lach, tegen al die ayatollahs en hun grote baas, Allah.
En denk je dat
wij leven, jullie zijn er niet meer.
En hoe denk je dat het ooit dat het gaat gebeuren?
Ik heb geleerd, ook in die tijd, Floris, een man was, die was volgens mij in die tijd, toen ik hem ontmoette in Pakistan of zo, was hij volgens mij 78 of zo. En die had al, weet je, 60 jaar eerder moest Iran ontvluchten een paar keer. En was u terug en dan weer nu. En ik vroeg hem, hoe dacht je eerste keer toen je moest vluchten en onderduiken en zo? Wanneer zou je terug zijn? Oh, 1 of 2 jaar later. Zei, dit kun je ook altijd zo denken. Dus ik denk altijd, nou, volgende jaar zijn we terug eventjes. En,
Dat
optimisme is van belang. Zodra je aanvaardt dat het nooit meer verandert, gaat iets heel fundamenteels in je dood.
Ja.
En dat kan ik niet aanvaarden.
En ik heb deze vraag heb ik ook aan Kevan Shabazi gevraagd. Die hebben we ook in onze podcast 2 keer gehad. Kevan, zat ik ook te denken. Kevan, die dacht dus inderdaad in het begin van, nou, mijn afscheid is tijdelijk, misschien over 1 jaar of 2 jaar, hopelijk kom ik terug. Misschien is dat ook wel die positiviteit, hè, dat optimisme van denken. Maar deze vraag stelde ik ook aan Kevan. Dan gaan die ayatollahs, die vallen volgend jaar. Jij kan terug, jij doet wat je daar moet doen. En dan komen Van den Berg en ik, namens de Vrije Gedachten, vliegen we naar Teheran, gaan we een podcast daar opnemen. En dan 1 avond gaan wij samen whisky drinken. Wat is het eerste wat je me zal laten zien in Iran?
Ja, ik wil je Universiteit van Teheran laten zien. Ik wil je meenemen naar graftombe van Hafez in Shiraz. Naar graftombe van Ferdowsi. Zelfs als ik zelf niet meer meegaat, moet ik je toch zeggen dat je die plekken moet bezoeken.
Maar je moet wel mee natuurlijk.
Ja,
is gezellig.
En inderdaad, een glas whisky in Iran drinken. Oh, die smaakt veel lekkerder dan we waren dan ook. Omdat juist verboden was.
Ja.
Door mannen, door de zonne van Allah.
En dan komen we in het verhaal, komen we bijna in Nederland. Ik heb me laten vertellen dat jij met omgerekend, we hadden nog geen euro, maar omgerekend een paar euro op zak, denk ik, aankwam in Nederland. Of op reis was voortdurend.
Klopt. Ik kwam zelf niet aan. Dat moet ik even vooropstellen. Ik werd hier gebracht. Ik was een erkende vluchteling bij UNHCR, dus de vluchtelingenorganisatie van VN. Nederlandse overheid, jarenlang, volgens mij nog steeds ook misschien, een quota omhoudt voor het overbrengen van een aantal vluchtelingen. Dus ze maakten gewoon zelf keuze. Dossiers, wat dossiers betreft van VN. Nou ja, wij worden uitgenodigd. Klinkt heel chic, maar het is gewoon waar. Als uitgenodigde politieke vluchtelingen naar Nederland gekomen. Nou, ja, ik had volgens mij $50 of iets minder in mijn zak, ja. Dat ja. was het.
Wat had je ooit van Nederland gehoord? Ja, van Nederland gehoord, maar had je ooit gedacht? Wat wist je van Nederland toen je hier kwam?
Ik wist, als ik me niet vergis, twee dingen heel goed wist ik. Althans drie. Derde later heb ik begrepen dat het ook een Hollands fenomeen is. Ik wist dat hier voetbal, Johnny Rep, ja, Johan Cruijff, dat kennen wij. Ajax, en Oranje, dit kennen we heel goed. En natuurlijk had ik hier en daar gelezen en gehoord dat een hele grote filosoof hier was, Spinoza.
Ja.
Dat was ook bekend.
Ik wou net zeggen, hij ging niet van de berg, nee. Hoor, ik zeg het maar even.
En het derde wat ik niet wist, maar eigenlijk was een Hollands fenomeen. Het verhaal dat ik op basisschool had gelezen van een jongetje dat zijn vinger in de gat van de dijk, Hansje Brink of zo.
Ja, in Harlingen staat hij.
Ja, dat wist ik niet. Wij dachten dat het een Franse sprookje is. Maar pas later, toen ik hier was, begreep ik dat dit een Nederlands verhaal is. Maar goed, dat onbewust kenden we. Iedereen kende van mijn generatie, maar dan wist ik later.
En toen kwam je hier, zeg maar, van... Wat beviel het je toen je hier kwam? Of was het zo van weer terug voor de tijd voor de Ayatollahs? Of hoe was het om hier...
Nou, het was inderdaad... Ik kwam in Iran voor de Iraanse revolutie terecht... Absoluut, dat was meteen dat idee had ik. Hey, dat is 8, 9 jaar gaan we terug. Want Khomeini leefde toen ik hier kwam nog. Mm-hmm. We gingen terug eigenlijk en dat was heel plezierig. Voor de eerste keer leerde ik moest mezelf aanleren dat je luid en duidelijk kan spreken. Mm-hmm. Ik heb sinds mijn 17 dat geleerd, 16 niet luid en duidelijk spreken.
Okay.
Agenda had ik nooit in mijn leven. Dus ik moest leren een agenda kopen. Niet bang zijn telefoonnummers noteren. Alles wist ik uit mijn hoofd. Of wist ik het niet meer. Mm-hmm. Maar
niks
en
dan,
niks op schrift. En ik vond het een wonderbaarlijk land in die vrijheid. Dat was echt wonderbaarlijk wat je allemaal zag. Mensen vrij zijn.
Was er ook iets wat je niet beviel toen je hier kwam? Behalve dat weer misschien, maar bedoel...
Het weer is in Iran ook. Het is ook koud daar.
Ja.
Nou, maar is er iets wat je dacht van... Nou, je kwam uit onvrijheid naar vrijheid, maar was dan alles goed? Of was er iets van dat je denkt van nee, dat...
Suikol.
Het eten.
Floris, als jij in Iran van Ayatollah
dan is alles goed.
Dit is alles is heel erg goed.
Oké,
Je moet zijn die luxe gedachten niet ontwikkelen, maar je bestaat niet.
Hey, dan tot slot voor en dan gaan we dit eerste deel gaan we afronden. Jij komt hier en op enig moment ga je studeren. Wat ben je gaan doen en waar en waarom?
Ik studeerde een tijdje, daar heb ik ook mijn vrouw leren kennen, geneeskunde aan de Universiteit van Kabul. Eigenlijk hier, toen ik ging studeren, ging ik overigens naar Leiden. Ik dacht, dat zou mooi zijn, Leiden studeren. En was een adviseur voor buitenlandse studenten. En die zei tegen mij, wat wil je? Rechten. Zei van rechten. Zei, ja, ik wil weten waarom jullie niet in elkaar hersenen slaan en zo. Dat is toch een hele belangrijke vraag.
Ja.
Waar ik vandaan kom, dat gebeurt al een paar duizenden jaar. Ik wil begrijpen waarom jullie tegenwoordig dat niet meer doen. Lacht hij van, heel belangrijk, maar het is niet voor jou. Je bent pas 6 maanden in Nederland. Je moet heel lang hier wonen. Ik begrijp zelfs brieven van die rechters en weet ik wel advocaten niet. Je hebt geneeskunde gedaan, hier gewoon een snelle toets nemen we af. Dan kun je gewoon geneeskunde doen. Want je hebt ook zoveel cijfers gehaald en zo. Een toetsje, scheikunde en een paar andere dingen. Dan kun je gewoon geneeskunde doen. En dat is allemaal in het Engels veel gemakkelijk. Die taal hoef je ook niet al te veel je gaan leren of je bekommeren. Dan. Nou ja, ik vond het een teleurstellende advies. Ging ook naar... studieadviseur van rechten. Uh-huh. Ja, die was iets aardigers. Die zei, kan maar toch, denk ik, dat op dit moment niet geschikt is deze studie voor jou. Die was iets aardiger. Ja, in Tilburg, die gezellige katholieke Brabant, die mensen zeiden, Voor je eigen risico, joh.
Als je maar betaalt.
Ja, als je kunt doen, waarom niet? Wat is er mis mee? Wij gaan niks bepalen. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet een diploma hebben voor het Nederlands taal. Zeg, dat begrijp ik. Hij moest nog een curriculum doen. Weet je, Engels en geschiedenis en zo. En dan word je toegelaten. En de rest, ook een Nederlander die een arbeider is. Dus geen enkel diploma heeft. Ja, dan moet dat ook doen. Mm-hmm. En dan moet hij zelf een curriculum doen. Ja. En een toetsje en dan zien we verder. Dat is voor iedereen open. Nou ja, dat vond ik...
En begrijp je nu waarom ze in Nederland over het algemeen elkaar niet de hersens inslaan? Of nog niet? Misschien
nog niet, ja.
Misschien moeten we die vraag ook voor deel 2 bewaren. Ja, okay, is goed, dat raakt de democratie natuurlijk heel erg. Ik wil eigenlijk afronden dit deel met... Je gaat dus studeren, dat wordt dus dan rechten in Tilburg, begrijp ik. En jij bent denk ik net als wij, ik denk dat wij als studiebollen... Wat ze ook soms wel studienerds willen noemen. We houden van lezen, van nadenken, prikkelen. Hoe gemakkelijk ging het je af?
Oh ja, dat was heel interessant.
Want in Leiden dachten ze natuurlijk... Dit gaat niet worden, meneer Elian.
Overigens, ik had helemaal geen rancune of boosheid richting Leiden. Er ging niemand. Ik dacht, heeft hij nooit gezien. Er was ook geen buitenlandse student aan de universiteit. Ik was de eerste die daar rondliep. Ik was waar niet. Na anderhalf jaar of zoiets, dus gingen wij studeren aan de universiteit. En hoe ging het? Ja, er was geen woordenboek Persisch, Nederlands, Nederlands, Persisch. Dus voor elke woord moest ik eerst kijken Persisch, Engels. En nemen, ja, dan heb je 2 pagina take. Ja. Zoek maar wat je bedoelt. Ja. En dus die woorden, elke dag hadden wij taak. Ik een aantal woorden, mijn vrouw een aantal andere woorden. Dus als ze min of meer betekenis konden vaststellen... muur van het toilet hangen. Blijf maar herhalen. Tot ik op het dag maar zat was. Basiswoordenboek van Dalen. Ja. Nederlands, Nederlands. Dat is een fantastisch ding. Ja. Dat ligt gewoon met een zin legt die uit wat betekent een woord. Het is de beste manier om een taal te leren.
Okay. Ja.
Mag ik nog één vraag stellen? Over jij was een van de weinige of de enige buitenlanders zei in Tilburg.
Daar in ieder geval heb ik niemand gezien.
Ik ben me gewoon benieuwd, ben je ooit gediscrimineerd in Nederland tijdens je studie? Of heb je daar last van gehad?
Nee. Nee, ik ze vonden leuk, joh.
Je was de knuffel hier aan.
Het is een aparte beest die ze nooit gezien hadden. Ja. Iemand die zo korte tijd in Nederland was, ze geloofden bijna mij niet. Maar goed, van praten, van accent, hoorden ze meteen... ja, die is echt heel kort hier. ze vonden het heel leuk. Diepe respect voor hem was eigenlijk voor Nederland en Nederlandse taal. Nee hoor, dat was geen enkel probleem. Ik herinner me, procureur-generaal las ik voor als procureur-generaal. Wat ook heel begrijpelijk is om zo te voor. En de universiteit-hoofddocent die wetboek van de strafvordering doseerde... En zei, ja, je leest het prachtig Frans. Oké. Nou, mijn vraag heeft hij beantwoord. En toen kwam hij bij mij en zei, wil je even blijven? En toen bleef ik. En ja, hoe lang ben je in Nederland? Ik dacht, nou, weet je niet, 1,5 jaar of 2 jaar of zo was ik. Dus kort, volgens mij 1,5 jaar was. Jezus, hoe kun je dit soort dingen begrijpen? Zei, oh, fantastisch, joh. In land waar ik vandaan kom, word je eerst doodgeschoten. Daarna zoeken ze wat, hoe je heet. Hier is als een meneer verdachte mevrouw. Fantastisch. Ja. Het is zo mooi. Ik had 9,5 of zoiets voor strafvordering.
Aha.
Ik vond het geweldig vak. Strafrecht ook. Ik had met, in die tijd heette genoegen volgens mij, dat u zegt gemiddeld heb je 7.
Ja.
Ik had heel veel 8 en 9. En ik werd meteen gekozen door mijn eerste leermeester Willem Witteveen, professor encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Tilburg. Assistent, okay. Want die vond mij heel grappig. Ik had hem een koffie uitgebracht tijdens pauze. De tweede semester gaf hij iets wat hij zou te zeggen... inleiding tot rechtsfilosofie of psychologie, die zoiets. En die lachte en zei... Nou, wat doe je eigenlijk precies? Hoe krijg je geld eigenlijk? Zei, ja, ik zoveel basisbus, zoveel leen ik. Die moet ik later terugbetalen. En... doe je iets anders ook? Zeg ik, ja, ik werk nu bij opslagplaats van groente. Ik leer elke dag namen van groeten die ik in de pers is niet weet. Of ja. Het vond hij heel grappig. Ik zei, ja, maar iemand die meer snapt met zoveel passie over Rousseau, wat ik vertel. Ja, al die mensen die hier zitten, het zijn onze kinderen, maar die snappen het helemaal niet. De indringendheid van wat daar wordt gesproken. Mm-hmm. Ja, je moet eigenlijk bij mij werken. Maar kom, weet ik wel, een paar maanden weer langs bij onze afdeling en zo. Zo, hij werd mijn eerste werkgever. Ja. Die helaas bij aanslag op MH17 om het leven kwam. Mm. Met zijn vrouw en dochter.
Deed.
Marit.
Met die trieste woorden gaan we dit eerste deel van dit gesprek afronden. Afshin Elian, dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je bijdrage. En jij natuurlijk ook, Floris van den Berg. U als kijker en luisteraar, bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Klik op like en abonneer.